Als zelfs de bondscoach het niet droog houdt, wie ben ik dan om niet te huilen? Mathieu van der Poel is wereldkampioen.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar...
Op Koers.
Van der Poel aan de left-hand side. Mathieu van der Poel is going to do it. Mathieu van der Poel. I'll never ever seen anything like this in my life.
Je hebt opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij.
Oh, chapeau! Top de balaar! Amazing performance!
Yo, hey! Yo, ho! Yo, fucking hell! Wat bizar!
Vaakje Jap is hier nu 1 kilometer vlak.
Op Koers.
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Wesley, Jorn.
Hey Camille. Hey, hey.
Hallo.
Mannen. Van harte gefeliciteerd, jongens.
Ja.
Ja.
En beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Koers. Op Koers naar het WK Goud. Mathieu van der Poel is wereldkampioen. En jullie maken dit voor het eerst mee. Hoe is dat, jongens?
Ja, bij mij in het rijtje, eerste keer cool single van voor Feyenoord. Dit is voor mij echt, ik vond het, ik ben nog steeds sprakeloos. Ik haalde zelfs mijn vriendin erbij van, kijk nou, dit is geschiedenis. Die heeft helemaal niks met wielrennen, dus die keek mij aan van, waarom moet ik nou naar de tv gaan kijken? Maar goed, zelfs zij kon het waarderen.
En, hield je het droog?
Zij of ik?
Jij.
Nee, ik hield het wel droog, maar het was wel echt kippenvel. Ik had echt kippenvel. Dat komt niet vaak voor.
Ja, ik zat alleen maar met 38 jaar in mijn hoofd. Hè. Het commentaar van Mart Smeets toen Zoetemelk won. Maar ja, dat heb ik nooit meegemaakt. Dat ken ik alleen maar van YouTube. En het voelde echt als iets heel geks. Zo van, hè? Dit is eindelijk na al die jaren... Is het gewoon gelukt, weet je wel? Hebben we een Nederlander in de regenboogtrui? Dat hebben wij nog nooit gezien. Het is zelfs zo dat ik luisterde op de radio later, na de koers. En Gio Lippens, onze vriend van de show, die had het ook nog nooit meegemaakt. Want die is geloof ik 34 jaar radiocommentator. En voor hem was het ook de eerste keer. Kun je dan nagaan, Gio Lippens is niet meer weg te denken natuurlijk in de Nederlandse wielermedia. Maar kun je nagaan hoe uniek moment dit eigenlijk is? Dit is... Ja, dit is ongekend. Hè? 38 jaar na Zoetemelk heeft Mathieu hem. En dat is... Ja, als er één renner het had kunnen doen... Hè, Zoetemelk opvolgen op een WK... Dan was natuurlijk Mathieu de gedoodverfde renner... van deze generatie Nederlandse wielrenners om dat te doen. En dat hij het dan uiteindelijk ook doet, dat is echt fantastisch. Ik heb echt met open mond zitten kijken. En 38 jaar na Zoetemelk, hè, die hem op zijn 38ste won. Het kan niet mooier.
Ja, ik had heel erg het gevoel van, kan dit? Kunnen wij wereldkampioen worden? Is dat niet soort van verboden of zo? Maar dat was niet.
Mij schoot het WK 89 te binnen op een gegeven moment, toen ze met z'n vieren achter Bettiol aan het aanrijden waren.
Achter Bettiol?
Want in 89, ja niet in 89 achter Bettiol, dit WK achter Bettiol aan. Maar in 89 had je een kopgroep van Vignol, Le Mans, Rooks. Maar dat was ook zo'n elite kopgroep waarvan je dacht, wow, oké. Als Steven Rooks hierbij zit, heeft hij echt een kans. Want dan hoort hij bij de allersterkste in koers. En ja, die haalde het niet. Die werd toen tweede, omdat Craig LeMond de sprint won. Zo, die scenario's, Leon van Bon.
Ja, die vooral, hè. Leon van Bon. Heb ik wel meegemaakt.
Ja, dat soort scenario's schoten door mijn hoofd.
Leon van Bon had die wedstrijd eigenlijk niet kunnen verliezen toen, hè. Tegen Brochard in de sprint. Hij ging te vroeg aan. Maar hij was met afstand. Hij had zelfs Brochard in de Tour nog geklopt. Ook in een sprint, in een groepje. En hij kon gewoon niet verliezen. En toch verloor hij die wedstrijd. En ja, dat was, wat was het? 12 jaar na Zoetemelk. En toen moesten we nog zo lang wachten.
Ja. Eindelijk kunnen we zeggen, eindelijk zijn we verlost van op kousenvoeten wegsluipen, gedemareerd telefoneren. Eindelijk kunnen de jaaroverzichten bijgewerkt worden. Het is een legendarisch moment. Wat ik prachtig vond aan deze koers, is dat werkelijk niemand die over de finish kwam, zei er is ook maar een millimeter, een nanomillimeter aan gestolen. Alles en iedereen gaf toe, oké, Wout van Aert zei bijvoorbeeld, oortjes hadden misschien de koers iets kunnen beïnvloeden, want we wisten niet van de val. En dan hadden we misschien iets meer moed gekregen en waren we toch nog een beetje harder gaan rijden. Maar aan de andere kant zei hij, terecht is de sterkste voorop gebleven en heeft de sterkste gewonnen. Want hij heeft ons gewoon versmacht, prachtige uitdrukking, versmachten. En niemand zei na afloop, ja, ik had hier toch wel echt een goede kans gehad hoor. Nee, iedereen erkende, dit is gewoon magistraal en superb gewonnen.
Maar die versnelling van die man, dat is toch niet gewoon. Nee, op het moment dat hij op zo'n korte helling echt die explosie brengt, dan is er niemand op deze aarde die dat kan evenaren. En dat bleek ook wel weer. Hij pakte met één versnelling eigenlijk gelijk 10 seconden. En dat heeft hij nooit meer weggegeven. Hij kon er zelfs nog bij gaan liggen.
Komen we zo eventjes op. Deed die versnelling, want hij nam over van Wout en trok toen door. En Wout leek zijn achterwiel te houden en te halen. Maar moest op een gegeven moment toch gaan zitten toen ze voorbij Bettiol kwamen. Althans, Van der Poel had toen al een paar meter. Maar ja, daar moest hij gaan zitten. En toen was de vogel gevlogen. Maar deed die versnelling jullie ook zo ongelooflijk aan de strade toen denken?
Ja, hij deed me inderdaad aan de strade denken, waar die Alaphilippe liet staan. Deed me daarnaast ook een beetje denken aan gewoon aan veldrijden aan zich. Snap je? Dus gewoon Van der Poel tegen Van Aert. En op een gegeven moment is het gewoon, die korte inspannetjes, daar moet eentje het loslaten. En in dit geval,
Dit was die brug op het WK. Ja. Was dat dit jaar of vorig jaar? WK Cross.
Hoogrijden?
Nee, niet hoogrijden. Nee, was in België toen, aan de kust.
Oh, die.
Oostende. Zo'n steile
Oostende. Bende. Ja, Oostende.
En daar ging hij ook zo magistraal bam, 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 bam tegenop. Oh, die versnelling is. Het grappige was, ik geloof dat niet zozeer de Kouwer, maar ik geloof dat Karel zei in de uitzending, Tom Dumoulin zou dit wielerporno noemen.
Ja. Ja.
En ik vond het zo mooi, maar, want het is inderdaad wielerporno om te zien.
Maar niet dat ik een specialist ben in de porno, hè?
Ja, precies.
Ze doen het na.
Ja, dat zei hij na een korte stilte, want José had zoiets van, pardon. Ja. Nou, prachtig, prachtig. Maar weet je wat ik ook had, jongens? Tuurlijk, na afloop de emoties. Jongens, wat een fantastisch WK. Dit is het mooiste WK ooit. Gemixt met twee emoties. En ik ga ze eerlijk toegeven. 1, namelijk dat ik dacht, ik ben zelf wel eens op een circuit geweest, wat je dan een criterium noemt. En heb daar wedstrijdjes gereden. En ik had er een schofterig hekel aan. Wat een vieze manier van koersen vind ik dat toch. Telkens door die bochten optrekken. En iedereen die je dan probeert te naaien door zo hard mogelijk uit die bocht weg te trekken. Waardoor alles op een lint in stukken breekt enzovoorts. Het is werkelijk elkaar volkomen afslachten, die manier van koersen. Althans, criteriums in Nederland. In Frankrijk gaat het er anders aan toe.
Ja, in België al, Camille. In België gaat het er al heel anders aan toe.
In België ook al, ja. Ja, maar criteriums in Nederland is gewoon ieder voor zich. En als ik jou eruit kan pieren naar een bocht, dan
helemaal mee eens. Ja, echt verschrikkelijk is dat.
En daar deed dit verschrikkelijk aan denken. Maar ik heb zo'n hekel aan die manier van koersen. Dus ik zat na een paar rondjes op dat circuit te denken van, wat een lelijk WK is dit eigenlijk. Maar de koers was prachtig. En dat kwam doordat echt alles en iedereen er koers van maakte. Hebben jullie ooit zo'n mooi WK gezien?
Nee, ik niet.
Nee.
Het is wel zo, Camille. Kijk, we hebben inderdaad een heel mooi WK gezien door het parcours. Maar dit moet je niet ieder jaar gaan doen. Want dit is niet. Dit is wel een speciale discipline van wielrennen, vind ik hoor. Criterium rijden. En dat je het nou een keer zo doet, prima. Maar net zoals het NK niet ieder jaar op de Vanberg moet zijn, moet ook niet het WK ieder jaar op zo'n criterium rondje gaan. Want dat is toch wel. Ja, dat is een aparte tak van wielrennen, vind ik. En daar doe je de breedte van de sport tekort mee als je dit ieder jaar gaat doen. Want ik heb ook al mensen gehoord van, oh, dat is zo mooi. Waarom is het wielrennen niet vaker zo? En dan denk ik, ja, omdat dat zijn letterlijk de rondjes om de kerk, weet je wel. Ga er maar gewoon in een dorpje kijken in Nederland van een lokale wielerronde. Dan zie je hetzelfde. Heb je ook prachtige koersen, hoor. Maar dat is heel anders koersen dan wij op de beelden van de Tour zien, bijvoorbeeld. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als UCI, denk ik. Dat je dit niet ieder jaar moet doen.
Nou ja, je zegt dat het is een andere tak van sport, van de sport. En dat is natuurlijk wel zo. Maar als je kijkt naar de Ronde van Vlaanderen, de top 4, dat is gewoon dezelfde top 4 die nu.
Ja, dus de sterkste komen dan ook bovendrijven. Dat klopt wel.
Ja, dus
het is een specialisme hoor.
Maar het is echt een specialisme.
Remco Evenepoel zei bijvoorbeeld, Elke keer dat 1000 watt uit die bochten optrekken, ja, dat heeft mij gewoon de nek omgedraaid.
Ja, daar heeft hij heel goed, daar heeft hij gewoon een punt. Dat is gewoon zo. En dat is echt wel anders dan gewoon het WK dat hij bijvoorbeeld vorig jaar won, hè, in Australië. Dat kun je echt niet met elkaar vergelijken.
Nee, maar je moet ook wel weer een onderscheid maken tussen zo'n criterium als nu en een normale plaatselijke ronde. Want ik denk dat we de plaatselijke rondes niet meer uit het WK gaan kunnen krijgen.
Nee, maar dat snap ik wel. Eens, alleen hoeveel eens. Bochten
het gaat
je
niet
had
om de ronde. Nee, precies. Het gaat om de techniek waarmee dit parcours genomen moest worden. En door die bochten, vele bochten, dan begint het op een criterium, CQ een kermiskoers. Maar dan wel de zwaarste en mooiste kermiskoers aller tijden.
Ja, daar heb je wel een
dat
punt.
Dat alweer wel.
Ja. Als er dan een criterium mooi kan zijn, dan is het dit wel. Ja.
Maar ik vond dat als ene emotie. En de andere was, ik kon er niet omheen. Ik kon er gewoon niet omheen. Op het moment dat Wout moest gaan zitten, het eerste wat me te binnen schoot, nog voordat ik dacht, oh wauw, Mathieu is weg. Het eerste wat me te binnen schoot was, verdoem me weer niet.
Voor Wout.
Hadden jullie dat ook? Voor Wout, absoluut.
Echt?
Ja, absoluut. Ik heb zo'n sympathie voor die mens, zeggen ze in Vlaanderen dan. En ik zat zo ongelooflijk te genieten van hoe die Belgische ploeg onderling, ja, de strijd met elkaar aan het voeren was. Want ze kunnen me wat met de communicatie na afloop over, hè, twee kopmannen, bla bla, dit en dat, zus en zo. Maar die ploeg was gewoon in twee kampen verdeeld. Dat zag je. Je zag de Jumbo-Visma-knechten voor Wout rijden. Zag het kamp, kamp Soudal zag je. En je kan mij niet vertellen wat Remco Evenepoel na afloop wel zei. Namelijk dat ze, zoals de bedoeling was, om beurten gingen demareren, dat daar iets van samenwerking in zat. Nee, die hebben elkaar gewoon keihard kapot gereden.
Ja, dat is echt zo. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Op het moment dat Evenepoel al, weet je, op het moment dat ze dat criterium parcours opkwamen, hè, met die Denen op een gegeven moment en die Belgen, dat op die hellinkjes, daar gaat het vanzelfsprekend iets in elkaar, weet je wel. En Evenepoel, die zat ergens achter in die groep. Die zat bij Van Baarle en zo. En dan ontstaat er gaten, hè, op zo'n criterium rondje. En voorin zaten dus Van Hooijdonk, Benoot, Kampenaerts onder andere. En Van Aert zat echt perfect gepositioneerd. Nou, en toen trokken ze gewoon door. En Evenepoel, die lag er gewoon af. Hè. Dus ik had echt zoiets van, ja, volgens mij was de tactiek gewoon van die Belgen, we rijden voor Van Aert. En als Remco mee kan, prima. Zo niet, ook prima. Dus dat was volgens mij echt de gedachte.
Maar dat is ook geen rare
gedachte, toch? De helft reed voor Van Aert, hè?
Het is geen rare gedachte, want Van Aert, want ja, het is gewoon een criterium. Het lijkt heel erg op veldrijden. Dat gedachte dat Van Aert een grotere favoriet is voor dit parcours, dat Evenepoel, vind ik een hele normale gedachte. En ik vind het dan heel normaal dat ze dan denken van, ja, Evenepoel, die rijdt zijn eigen koers. En als hij erbij zit, dan is het alleen maar beter. Maar in principe is Van Aert onze echte kopman. En dat bleek ook wel.
Ja, ik vraag me af of ze dat daadwerkelijk hebben afgesproken, hoor. Want ik hoorde wel in het interview van, of een van de interviews van Van Aert na afloop, dat hij toch wel aangaf van, hoe zat het met de communicatie tussen jou en Evenepoel? Van, nou, niet. En dat weet hij dan aan het parcours, hè, van, ja, je moest je echt laten afzakken, wat er geen oortjes. En omdat ik goed gepositioneerd van voren bleef zitten, ja, was die communicatie niet. Ik heb ze dat ook niet bewust zien opzoeken. Ik heb wel één of twee keer Mathieu zich zien laten afzakken naar Dylan van Baarle om even te peilen hoe, wie, wat en waar. Want bij het Nederlandse kamp Wesley was er volgens mij een afspraak. Dylan volgt Evenepoel en Mathieu volgt Wout. Wat er ook gebeurt. Vond jij een goede tactiek?
En Olaf Kooi die volgt Pogacar. Heb je dat ook heel lang gezien?
Dat heb ik.
Ja.
Ja, nee, dat vind ik
ook. Die zat iedere keer in die groep vooraan ook, hè? Bij Mathieu en die andere favorieten.
Vind ik wel ambitieus voor Kooi om Pogacar te moeten volgen.
Zeker, ja. Maar vond jij die verdeling van Baarle en Mathieu, voor je die, dat, ja, dat is een logische verdeling toch, Wes?
Ja, dat denk ik wel. Want ik denk niet dat Van Baarle de explosiviteit heeft om Van Aert te volgen. Hoewel Evenepoel ook wel echt een stuk explosiever is dit jaar. Dus. Maar ik snap wel dat Van der Poel gewoon op Van Aert zit. Van der Poel kent Van Aert waarschijnlijk beter dan zijn eigen moeder hem kent. Dus die weet echt wel wanneer Van Aert goed is en wanneer hij echt mee moet zitten. Dus ik vind dat niet meer dan logisch. En uiteindelijk bleek ook gewoon dat Van Aert 10 keer beter was dan Evenepoel. Dus goede keuze. En Van der Poel kon ook gewoon zelf het verschil maken. Gewoon zelf de forcing voeren en dat is gewoon gelukt.
Het mooie is dat jullie terecht zeggen, op dit parcours kwamen Ronde van Vlaanderen coureurs naar boven. Van tevoren was er al gezegd bizar aantal bochten. Oftewel, dat is, kan toch niet de bedoeling van een WK zijn. Ja, dat kwam ook wel een beetje in de koers tot uitdrukking. En tegelijkertijd, zowel de Denen als een heel korte periode de Italianen, maar zeker de Belgen, hebben die koers echt in handen genomen en hebben hem gewoon knoert en knoert hard gemaakt. Zo hard dat Pogacar na afloop zelfs even van stokkie ging. Ik bedoel, hoeveel man zijn er gefinished? Maar niemand die nog overschot had, hoor. Geloof mij nou maar. Dat had ook te maken met het feit dat het halverwege die criteriumrondjes in Glasgow toch ging regenen en het daardoor ook nog eens verschrikkelijk goed opletten werd. En dan moet je nagaan dat Mathieu van der Poel op het moment dat hij die demarrage plaatste, dat hij daar na afloop over zegt, ja, ik voelde dat ik meer overschot had dan die andere drie. In de koers waarbij, nou ja, iedereen constant met de handen aan het stuur moest zitten vanwege en de gladheid en de regen en de korte bochten die gevaarlijk dicht bij de dranghekken kwamen. Enzovoorts. Die heeft gewoon voortdurend met overschot zitten rijden daar. Dat zag ik in ieder geval tot zijn demarrage niet per se terug. Jullie wel?
Nee, iedereen leek op toppen van zijn kunnen te rijden. Maar ja, ik heb dat interview ook beluisterd. En daaruit bleek gewoon dat Van der Poel inderdaad tot dat moment dacht van, nou, eigenlijk wel leuk rijden hier. Komen jullie ook nog mee? Of
ja,
gaan we harder fietsen? Willen jullie mee?
Wanneer gaan we beginnen?
Ja.
Nou, weet je, ik denk gewoon dat Van der Poel ontzettend goed, met Van Aert trouwens ook hoor, vanuit veldrijden ontzettend goed herstelvermogen hebben om dus op relatief korte tijd, hè, die interval, dus hard aanzetten, herstellen. En dat herstellen, dat bij hun gewoon een stukje sneller gaat. En ja, Van der Poel heeft zich gewoon, hoe gek het ook klinkt, goed uit de Tour gekomen. Ondanks dat die Tour niet de Tour was voor hem die hij waarschijnlijk zich lang zal herinneren. Voor zijn eigen prestaties dan, wel voor de prestaties van zijn teamgenoten. Maar ja, hij is daar gewoon heel goed uitgekomen. Dat zei hij zelf ook, dat hij zei van ja, dat overschot uit de Tour waar ze het wel eens over hebben. Ja, dat had ik vandaag. En betere timing qua WK kon eigenlijk niet voor hem, denk ik.
Dat zeg je terecht, Jorn. En jij refereerde er ook al aan, Wesley. Want het WK de komende jaren is van een geheel andere aard qua parcours. Dus ook voor Wout van Aert geldt, nou, dat gaat even een jaar of wat duren voordat er weer echt zo'n parcours op maat aangeboden wordt als het WK. Dus we gaan zien hoe en wanneer Wout die kans krijgt. Ik hoop wel, eerlijk gezegd, en dat meen ik echt, ik hoop dat hij ooit die titel een keer pakt. Dat zou ik geweldig gunnen.
Dus van harte gegund.
Van Aert is toch gewoon kans hebben op ieder parcours? Of hoe zit het?
Ja, maar dit parcours was bij uitstek geschikt voor mannen die technisch heel goed konden rijden. Ja, Pogacar komt ook uit de crossen. Pedersen, dat kan jij zo misschien even vertellen, Jorn. Pedersen is een Deen en Denen hebben iets met criteriums rijden. En Wout en Mathieu, ja, daar weten we allemaal van. Die kunnen sturen als de beste. Want dat door die bocht te gaan op dit criteriumparcours, dat maakte uiteindelijk het grote verschil. Als jij strak en heel technisch goed door die bochten kan, dan heb je net wat minder kracht nodig om weer dat achterwiel van je voorganger te halen. Zoals Remco Evenepoel de hele tijd moest doen. Ja, dat sloopt mensen. En je zag daardoor dat en de coureurs die snel herstellen van 1000 watt pieken naar zijn bocht, en de coureurs die heel goed kunnen sturen, dat die op dit parcours echt naar boven kwamen drijven. Bettiol, wil ik wel even benoemen, deed een verschrikkelijk mooie poging. En heel even dacht ik, all right, Vlaanderen all over again. Maar ging ook prachtig dood. En dat zijn van die momenten in de sport die het ook weer schitterend maken. Je zag, all right, energie is op, klaar. En toen begon het spelen van die kopgroep met hem. Hebben ze precies lang genoeg gewacht om de koers nog 2 ronden verschrikkelijk mooi te maken.
Ja, Bettiol, dat had ik. De Italianen die gingen initiatief nemen. Bettiol die zat daarbij. Ze hadden niet echt een kopman, had ik het idee. Ja, Trentin misschien, maar die.
Yep.
Ja, die heeft toen wel een keer het EK gewonnen, hè, van de Poel en van Aert. Maar of die nou hier mee zou kunnen in dat geweld, daar had ik wel mijn twijfels over.
Ik denk dat hij goed was, hoor.
Ja, ik denk het ook wel. Maar Bettiol, als die goed is, ja, dan gaat hij gekke dingen doen. Dan gaat hij echt dingen doen als in, dan kan hij winnen. Dat heeft hij de Ronde van Vlaanderen laten zien. Heeft hij vaker laten zien in rittenkoersen. Dus hij had denk ik wel zo'n goede dag. Alleen dit parcours was zo extreem en zo apart. En daar zaten zulke grote kleppers achter hem. Dat ook Betiol dat uiteindelijk niet vol kon houden. Maar hij had wel zo'n uitschieterdag. En Betiol is een rare renner. Dus het is wel respect voor zijn actie, vind ik. Want het is wel, ik vind dat een mooie renner, Betiol.
Stak, zoals dat heet, de lont in het kruidvat. Weet je, er zijn twee momenten die ik niet zo heel goed begreep in deze koers. En misschien kan jij die maar uitleggen, Wes. Eén was het moment waarop we 6 man op kop hadden. En een Fransman, notabene, besloot om het restant van de Belgische ploeg terug naar die kopgroep van 6 te rijden.
Dat was voor Madouas, denk ik. Of ze dachten nog dat Laporte nog bij zat. Er waren natuurlijk geen oortjes, maar dat lijkt me eigenlijk een beetje sterk. Maar ja, Madouas was uiteindelijk helemaal niet goed genoeg. En die 6 vooraan, die reden ook eigenlijk niet echt door. Hè. Dat was, het waren eigenlijk over het algemeen dezelfde renners als die we nu in de top hadden. En het was eigenlijk nog wel een tijd te gaan naar de finish vanaf dat moment. Dus ik denk gewoon dat ze dachten, ja, wij zijn nu de beste. We zullen over een tijdje ook wel weer de beste zijn. En Van Aert zat daar alleen. Die had toch 4, 5 ploeggenoten achter zich. Dus die vond het ook wel prima om misschien iets meer teamvoordeel te hebben. Dus ja, daarom sloop er bij hun wat twijfel in. En ja, achteraan reed Benna Cosnefroid heel hard door.
Ja.
Die er daarna ook gelijk afvloog. Madouas vloog er een half uur later af. Ja, sommige dingen verwachten.
Had Laporte lek gereden, jongens. Ja, ja, toch?
Laporte had lek, ja. Dus die was er al een tijdje
zonde
niet
is dat, hè? Die had ook een Parijs-Roubaix pech. Volgens mij, die jongen die kan echt met die grote jongens mee in zo'n zware koers.
Ik denk dat hij inderdaad bij die laatste 4 had gezeten, Laporte.
Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Maar ja, jammer. Zullen we nooit meer weten.
Het wachten van Alaphilippe, dat was echt voor de bühne. Dat was echt voor de camera.
Die kon nog
totaal helemaal nergens op.
Die kon nog 33 meter op kop rijden.
Ja, en los daarvan, die kwam zelf al niet meer aan vooraan koersen toe. Dus waar die de euvele gedachten vandaan haalde, ik ga Laporte wel even terugrijden. Dat had hij ook niet. Maar hij dacht, nu ik toch gelost word en op camera ben, ga ik me achterom kijken, omdat het dan misschien nog wat lijkt. Dat was het in ieder geval. Maar ja, die Fransen, ik begreep niks van hun tactiek. Maar er was ook één moment waarop Pedersen ineens in zijn eentje los was. En de Belgische equipe besloot die toch op na 5, 6, 7 seconden te houden en eigenlijk weer binnen te hengelen. Terwijl ik dacht, laat die Pedersen lekker rijden, jongen. Geef hem 20, 30 seconden.
Ja, dat,
dan krijg je een Betty-jolletje.
Dat zeiden de commentatoren bij de Belgen inderdaad. Maar ik vind Pedersen wel echt van dermate grote klasse dat je die echt niet zomaar een halve minuut kan geven, hoor. Want ik...
Dat is misschien te veel.
Kijk,
maar 15 seconden hadden ze hem kunnen geven. Net zo genoeg dat hij denkt, misschien springt er nog iemand.
Dat is lastig te controleren, hoor, Camille. Ik ben het niet mee eens. Ik vind het echt lastig op zo'n criterium achtervolgen. En dan ook nog op Pedersen. Eén kasseienvreter, 2 criteriumvreter. Nou, die zou ik nooit los laten gaan. Echt niet.
Dat is misschien wel zo. Waarom zijn die Denen zulke criteriumvreters, jongen?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, Pedersen en zijn generatiegenoten, waaronder Søren Kragh Andersen en verder daarvoor Michael Morkov. Dat zijn jongens die eigenlijk in de jeugdcategorieën al heel goed door de Deense bond worden ingezet. Op het moment dat de Denen een hele goede, dat blijkt dat zij talentvol zijn. Ja, soms dan vallen jongens inderdaad weg in de jeugdcategorieën en dan blijkt dat ze vooral in de jeugdcategorieën heel sterk zijn met een dikke bovenbeen en later, als het echt koersen wordt, dat het voor hen lastig wordt. Maar heel veel jongens die blijven wel hangen, hoor. Zoals Bjerg, Skelmose, Pedersen. Die worden eigenlijk in Noord-Europa overal al bij criteria ingezet. Dus die gaan gewoon met een Deense selectie naar Nederland toe, bijvoorbeeld. Dan rijden ze, dan blijven ze daar voor pak een beetje 3 weken. Rijden ze verschillende criteria plus een wat grotere wedstrijd. En Pedersen heeft bijvoorbeeld ook in Brabant de 8 van Bladel gereden. Dat is echt een hele bekende jeugdkoers voor junioren in Nederland. En die heeft hij ook gereden. Ik weet niet of hij hem heeft gewonnen. Sowieso heeft Van der Poel hem wel gewonnen. Dus misschien is hij daar toen 2e geworden. Pedersen werd overigens op het WK toen Van der Poel won bij de junioren. Ik meen dat in Italië was, werd Pedersen 2e. Spelers zijn Van der Poel, die kennen elkaar op de weg ook al veel langer. Maar bij die Denen is dus bekend dat zij al sinds heel vroege leeftijd al internationaal koersen. En dus vooral ook op criteria. En waarom is dat? Omdat je daar gewoon heel sterk van wordt. Die Denen, altijd als ze in Nederland waren en ik ze zag, daar waren echt jongens die hadden echt al flinke bovenbenen, flink gespierd. En die konden echt die klassieker, die zware koersen, die konden zij heel goed aan. En het is voor mij was het ook totaal geen verrassing dat Pedersen op hele jonge leeftijd al het WK toen in Harrogate won. Hè? Dat ongelooflijk zware WK, waarvan de Poel een hongerklop kreeg, ook in de regen. En dat hij onder die zware omstandigheden won. Want die Denen, die trainen daar al gewoon vanaf de jeugdcategorieën op die koershardheid. En dat kunnen zij gewoon heel erg goed.
Het grote verschil tussen dat WK en dit WK, minder regen, tuurlijk. Maar ook een Mathieu die anders dan toen koerste. En ik vroeg daar straks aan jullie, hebben jullie gezien dat hij zoveel overschot had? Ik denk dat hij zich goed verstopt heeft. Want ik denk niet dat iemand in die kopgroep het zelf doorhad. Hij heeft geen extra beurtjes gedaan. Hij heeft één keer een pijl afgeschoten. Nou, dat was op 80 kilometer of 70 kilometer van de finish. Om even te testen, even aan de boom te schudden. Toen zei Carl even spanning op de spieren te zetten, waarop José een lach uitbarstte. Die zei, ik denk niet dat dat nog nodig is. En voor de rest heeft hij zich netjes binnen de lijntjes gehouden tot zijn explosie. En dat, ja, dat is wel een nieuwe Mathieu. Dat is anders dan toen in Harrogate. En bovendien had hij van tevoren even de gelegenheid gehad, toen er protesters vast aan de weg zaten, protestanten, protesteerders, hoe moet ik het uitdrukken, om even naar een Schots chalet te gaan en even een kleine hoop doet leven achter te laten. Want hij moest ineens. Dus ja, dat waren twee frappante momenten. Maar er was natuurlijk, en daar hebben we het nog niet over gehad, een veel frappanter moment nog in zijn zegentocht. En dat was uiteraard het moment dat hij onderuit ging. Ik heb die beelden nog eens een paar keer goed nagekeken, jongens. En essentieel in zijn val is het feit dat hij in een reflex zijn rechterbeen losklikt en hem neerzet als een ijsspeedway motorrijder of een crosser. Want die doen dat ook in bochten. En daardoor een deel van zijn val breekt en zijn fiets heel houdt.
Ja, dat was misschien nog wel belangrijker dan die explosie. Ik weet niet hoe snel hij dat deed. Zijn voet uit zijn pedaal klikken. Op die snelheid lukt het bij dit.
Voordat hij echt omging. Dus ja, het was echt al, hij voelde hem al.
Ja, hij wilde het misschien proberen recht te houden nog. Je zag het echt dat hij probeerde met zijn voet die fiets proberen recht te houden. Maar dat lukte niet. Ja. Maar daardoor brak hij die val wel. Waardoor hij minder hard terecht kwam dan wat hij anders had kunnen komen. Dus dat was wel echt, misschien wel inderdaad een reflex uit het veld rijden, waar ze natuurlijk continu met losse voeten rijden. Dus dat is, nogmaals, dit parcours was geweldig op zijn maat en zelfs vallen was dus blijkbaar een vak apart.
Ja, dat zijn materiaal het gewoon allemaal nog hield, hè, op zijn schoenen. Dat is echt, daar mogen we echt nog een paar schietgebedjes voor doen. Hoor.
Was hij nog ingeklikt geweest? Dan had hij nog meer gewicht op die rechterkant gedrukt bij die val, zeg maar.
Nou, dat was het fataal geweest, ja.
Ja, dit was echt essentieel wat hij daar deed. Onbewust, pure crossreflex, meer niet. Ik zat op dat moment spontaan met mijn telefoon in mijn handen en ik zocht het nummer van Henny Kuiper op om hem te zeggen, Mathieu moet het weer op zijn Henny Kuipers doen.
Ja, dat weten wij dus niet. Dat weten wij echt niet. Dan moet je ons uitleggen.
Ja, dat hebben jullie natuurlijk wel gezien. Nee, natuurlijk refereer ik aan Parijs-Roubaix 1983, waarbij Kuiper magistraal wegreef van iedereen. En met dat wiel in zijn handen staat van, kom op. Ja, dat noem ik dan een Henny Kuipertje. Nee, Mathieu kan nooit normaal winnen, lijkt het wel. Hij moet altijd iets speciaals doen. Ofwel in het negatieve, plankje missen omdat er geen plankje is. Ofwel in het ultra-positieve. En ja, dit was natuurlijk het ultra-positieve. Maar hij had ook net zo goed niet onderuit hoeven gaan. Hè? Van mij.
Ja,
ik geloof
dat,
jij een ambulance nodig had, Wesley.
Ja, ik was aan het schreeuwen, Mathieu. En toen viel die. Ik wist niet meer wat ik deed. Ik dacht, nee, dit is het. Maar toen dacht ik wel gelijk, oké. Zelfs als ze hem terugpakken, dan gaat hij gewoon weer wegrijden. Daar was ik heilig van overtuigd. Ja, hij was zoveel beter op dat moment. En hij reed zo snel weg dat ik dacht van, Oké, ze gaat hem terugpakken, maar hij gaat gewoon of de sprint winnen of weer wegrijden. Maar uiteindelijk pakte ze hem helemaal niet meer terug. Want het gat was al zo groot in 2-3 kilometer of zo. Dat nou ja, hij was, de vogel was gaan vliegen en die kon zelfs nog even neerstorten.
Ja, prachtig. Een legendarisch moment voor het Nederlandse wielrennen. 38 jaar na Joop Zoetemelk hebben we er weer eentje. Na Joop Zoetemelk, en ik ga ze niet allemaal opnoemen, na Gerry Kneteman, na Jan Raas, na Henny Kuiper, was het lang, lang, lang stil en droog wat betreft gouden medailles voor de wegrit op het WK wielrennen. En we hebben er eindelijk weer één.
Als we toch een kleine blik vooruit mogen werpen, dat parcours in Parijs volgend jaar is ook wel op Mathieu's maat geschreven, hè? Dus misschien.
En op Wout.
Dat zeker. Maar ja, die wordt tweede.
Overigens, daar hoorde ik niet doordat Jorn er hard doorheen lachte. Nee hoor, ik gun het Mathieu uiteraard zeer zeker. Waar we minder lang op goud hebben hoeven wachten, wil ik toch even vernoemen, is op de teamsprint op de baan. Want wederom zijn de Nederlandse mannen Van den Berg, Lafrijze en Hoogland wereldkampioen op de teamsprint geworden. Magistraal versloegen.
Australië, ja.
Ja,
Australië, dat waren de
minimaal verschil.
Ja, dat waren niet de gedoodverfde favorieten, denk ik. Ik denk dat het een beetje om het even was. Maar ze werden natuurlijk geklopt de afgelopen keer op het WK. En die tik die kwam waard aan. Ze hebben natuurlijk ooit een seconde voorsprong gehad qua, ja, zeg je dat, persoonlijk record eigenlijk. Alleen die seconde die is weg. Die Australiërs die hebben dat weten weg te poetsen. En die zijn nu gelijkwaardig aan die Nederlanders. En je ziet wel dat de klasse van de Roy van den Berg in die start, dat geeft toch wel een beetje die doorslag. Ik denk ook dat Lafrijze nog steeds de beste, gewoon de snelste man ter wereld is op twee wielen. Zonder motor. ik denk dat toch wel de doorslag geeft, die twee. Hoogland is niet zo in vorm, hè? Dat zag je ook op de sprint. Nee, dat
hij zat
niet,
ver van zijn PR af.
Ja, dus die daar zal het niet aan gelegen hebben. Met alle respect voor Jeff Hoogland, want ook die heeft natuurlijk, is natuurlijk een beest. Die ook gewoon die ook gewoon weer op niveau gaat komen voor Parijs, daar ben ik van overtuigd. Maar die Australiërs hebben met Glacier en Richardson, met name die laatste jongen, ook twee toppers. Al moet ik zeggen dat Richardson vrij gemakkelijk klop kreeg van Lafrijze in die sprintwedstrijd. Heb je dat gezien, Camille? Dat was geloof ik de kwartfinale of zo. Ik weet niet wat de tactiek van Richardson was, maar ik denk dat hij het al ergens min of meer opgaf. En Lafrijze was toch wel een stuk sneller dan Richardson. Terwijl Richardson wel een jongen is die wordt gezien als de gedoodverfde uitdager van Lafrijze. Ja. Dus dat viel dan een beetje tegen. Maar goed, ze hebben hem. En
het feit dat ze elkaar in de kwartfinale tegenkwamen lag al aan het feit dat Richardson een slechte kwalificatie gereden had.
Klopt.
Dus ik denk inderdaad dat hij al wel aanvoelde komen, nou, dit gaat heel lastig worden. Ja, ik vond het toch nog wel nipt, hoor. Niet in de eerste heat. Die was wel dik voor Lafrijze. Vooral tactisch heel goed van Harry gereden. Maar die tweede was iets closer, vond ik. Maar die Richardson, die moeten we wel in de gaten houden, hoor, voor de komende jaren. Maar goed, Lafrijze ook door op de sprint. En de keiring komt er ook nog aan. Dus het worden nog mooie dagen om naar het baanwielrennen te kijken, beste mensen. Volgende week zaterdag. Ik moet nog één ding roepen voordat ik naar volgende week zaterdag ga. Dat is dat inderdaad het duo Havik en Van Schip, Jan Willem, onze huisvriend, dat die op de Madison meedoen. Dus leuk. Daar gaan we misschien de afloop even proberen wat mee te regelen. Ja.
Mag ik nog één ding zeggen over het WK, Camille? Over het WK baanwielrennen. Wat ik zo leuk vind daaraan, en dat vind ik ook heel bijzonder, en dat moeten ze van mij ook gewoon zo houden, is dat de Paralympische sporters in het programma zijn verwerkt.
Ja,
en dat
mooi.
Is echt klasse, want dan krijgen die mensen eigenlijk dezelfde aandacht. Die renners krijgen dezelfde aandacht als de profs die op de Olympische Spelen altijd zichtbaar zijn. Hè, dat mensen toch minder snel naar de Paralympische Spelen kijken, hoewel daar ook gewoon uitzendingen voor zijn. Is dat wel, vind ik dat wel bijzonder. En wat je dan wel eens ziet bij zo'n categorie, is dat soms dan fietsen mensen met twee benen en andere fietsen er met één. Alleen daar zijn natuurlijk wel weer regels aan verbonden. Dat één been is dan vaak, hè, daar is dan natuurlijk iets mee. Dit is verlamd of iets dergelijks. En dan zie je dus gewoon letterlijk mensen met één been al steppend, soort van. die andere mensen bijhouden. En dat levert toch ergens een heel apart beeld op. Maar het is wel heel, ja. Het is echt prachtig om te zien dat die mensen dus met één been echt gewoon 40, 50 kilometer per uur gaan. Dus echt, dat heb ik echt nog nooit gezien. Ik had het nog nooit gezien en ik vind het echt ja, magistraal.
Ik schakelde gisteravond even in voor de scratch. Althans, ik keek naar een scratch en toen dacht ik op een gegeven moment, wat hebben die gasten gek hoge kousen aan? Mag dat protheses. Op een WK? Ja. Ja, dat waren inderdaad protheses.
Ja, maar ongelooflijk hè? Dat zijn klikprotheses ja. Dus. Die zitten dus in het pedaal verwerkt. Nou, is echt fantastisch. Echt, ik vond het zo ja. Geweldig om te zien.
Nee, ik ben het helemaal met je eens dat het er dwars doorheen zit. Mathieu wil komende zaterdag ook nog starten op, en dat is het Super WK, hè, al die WK's door elkaar heen en bij elkaar, op het WK Mountainbike. Als, nou de kans is klein hoor, zeg ik er heel eerlijk bij, maar als hij die zou pakken jongens, dan doet hij een Annemiekje, een Annemiek van Vleuten.
Maar de kans is heel klein hè, Camille. Hij heeft geloof ik sinds het WK vorig jaar... Was dat zo? Maar hij heeft een heel lang zijn mountainbike niet aangeraakt.
Nee, dat klopt. Nou is het ook een natuurtalent. Maar hij zal ongetwijfeld ook wel een feestje gevierd hebben gisteren. Na zijn winst. Dus mwah, die kans is klein. En we kunnen ons ook afvragen. Met die val, ja, dat doet toch even zeer. Verstijft de boel een beetje enzovoorts. En kan hij de boog nog wel opladen. Nu hij dit target al binnen heeft. Wat ik als afsluiting wil meegeven. Is het grappigste van zijn hele WK-overwinning. Namelijk dat eigenlijk zijn seizoen erna gisteren op zou zitten. Maar hij nu denkt, ik ga nog ergens even een koers rijden, want ik wil in die trui dit jaar nog een keer rondrijden. Want anders zouden we die trui pas volgend voorjaar weer in koers zien.
De Benelux Tour nu toch? Maar in ieder geval, dat lijkt me toch een mooi moment om nog even ja. In Nederland en België die...
Al is de vraag dat hij niet meer denkt aan toch? Een eendagskoersje, omdat hij ook geen zin heeft om nog weer echt op te laden. En ook niet...
De Renewie Tour.
Ah, dat is hem, ja. We gaan hem ongetwijfeld nog in de koers zien dit jaar. Ik ben in ieder geval ongelooflijk trots en blij dat Mathieu hem gepakt heeft. Revanche, genoegdoening en veel meer dan dat. Dit was fabuleus. Fabuleus.
Nog een kort vraagje tussendoor. Want vrijdag hebben we natuurlijk het WK tijdrijden. Een kleine voorspelling daarvoor?
Op sympathie. Ik ga op sympathie. Wout.
Ja, ga ik met je mee. Ik zeg ook ja. Wout.
Ik wil heel graag Wout zeggen, maar ik heb Ghana bezig gezien op de baan. Dat wordt toch wel...
Ghana kreeg klop van de Denen, hoor. Denk ik. Hey. En hard ook.
Ja, maar misschien omdat die andere vier niet goed waren. Dat weet ik ook niet. Dat is ook moeilijk te analyseren. Kijk, die Denen nogmaals, die zijn echt... die zijn super in het trainen en specialiseren in die disciplines. Dus die renners die wonnen met die Denen, dat zijn allemaal stuk voor stuk geen kampioenen op de weg, hè? Dus dat zegt ook wel iets.
Maar vorig jaar reed Ghana in zijn eentje die hele ploeg naar goud.
Dat is waar.
Dus ik weet het niet met Ghana. Maar ik ga op sympathie voor Wout, absoluut.
Ik hoop het in ieder geval.
Mannen, dank. Geniet van dit glorieuze moment. Laten we hopen dat we niet weer 38 jaar hoeven te wachten. Maar toppers zoals Mathieu, die staan niet 1, 2, 3 zomaar op. Die zijn er echt eens in de generatie of minder. Dankjewel, Mathieu van der Poel. Gefeliciteerd aan de familie van der Poel. En gefeliciteerd aan alle luisteraars. Want ja, we hebben weer een wereldkampioen. Dank voor het luisteren. We melden ons over een paar weken weer. Want we gaan er even voor vakantie tussenuit, beste luisteraars. Tot dan. Hou elkaar heel. Geniet van elkaar. En hopelijk iets meer zonneschijn. Yes. Adios.
Houdoe.
A la prossima.
Vota. Ciao.
Get back to your feet quickly, Mathieu van der Poel. The shoe is broke on the right-hand side. It needs tightening, and this could be even more drama on a day packed full of it. At the start of the season, he was victorious in San Remo. He was then the main man in the velodrome of Roubaix. He's now going to win the rainbow jersey. No other man has ever done that in one year. Mathieu van der Poel today becomes a legend. There is nobody quite like Mathieu van der Poel. And Mathieu van der Poel is the world road race champion.
extraordinary.